In deze podcast behandelen we H1 en H2, Nederland en de wereld, en de overheid om ons heen. Na afloop kun je wisselkoersen berekenen, uitleggen waarom landen met elkaar handelen en welke factoren de internationale concurrentiepositie bepalen. Je weet het verschil tussen de EU en de EMU en je begrijpt waarom wederuitvoer minder bijdraagt aan het nationaal inkomen. Dan H2, de overheidsorganen noemen, drie soorten goederen onderscheiden, belastingberekeningen uitvoeren en de staatsschuldquote berekenen. 7 leerdoelen voor H1, 10 voor H2.
Laten we beginnen met H1. Nederland is klein, maar economisch sterk op het buitenland gericht. Zo'n 30% van het nationaal inkomen wordt verdiend via de export. Import heet invoer, export heet uitvoer. Handel buiten de eurozone gaat in vreemde valuta of devise, buitenlands geld.
Eerst de wisselkoersen, want die kun je moeten berekenen. De wisselkoers is de prijs van een munt uitgedrukt in een andere munt. Stel, je hebt 500 Zwitserse frank nodig. De koers is 1 Zwitserse franc is gelijk aan 0,855 euro. Dan bereken je 500 maal 0,855 is gelijk aan 427,50 euro. Bovendien betaal je 3,25 euro wisselkosten. Later pin je nogmaals 500 frank en je ziet 442,48 euro op je rekening, meer dan de eerste keer, want de koers is veranderd.
Hoe redeneer je dan over die koersverandering?
Vanuit twee kanten. Redeneer je vanuit de euro, je betaalt meer euro's voor 1 frank, dus de euro is minder waard geworden. Redeneer je vanuit de frank, voor 1 frank krijg je meer euro's, dus de frank is meer waard geworden.
Dan de vraag waarom landen überhaupt met elkaar handelen. Twee redenen. Eerste, sommige producten worden in eigen land niet gemaakt. Japan heeft geen olie, Nederland verbouwt geen koffiebonen. Tweede, sommige producten kun je wel zelf maken, maar elders goedkoper. Sportschoenen kunnen in West-Europa, maar komen grotendeels uit Azië. Internationale handel is internationale ruil.
En welke factoren bepalen dan wie iets goedkoper kan produceren? Dat zijn er 4. Factor 1, de natuurlijke omstandigheden. In Frankrijk en Italië schijnt de zon vaker, druiven groeien er beter, wijn is goedkoper. Nederland heeft een geschikte grondsamenstelling voor bloembollen. En de Rotterdamse haven ligt zo gunstig dat de allergrootste zeeschepen er kunnen aanmeren. Betere omstandigheden zijn soms na te bootsen. Kassen maken het mogelijk tomaten in Nederland te verbouwen en zelfs naar Duitsland te exporteren.
Factor 2 zijn de loonkosten per product. Niet het loon per arbeider, maar hoeveel een arbeider per periode produceert, de arbeidsproductiviteit. Een arbeider in Frankrijk verdient 30.000 euro per jaar en maakt 1000 fietsen. Loonkosten per fiets 30 euro. In Mexico verdient een arbeider 2500 euro en maakt 50 fietsen. Loonkosten per fiets 50 euro. Ondanks het lagere loon in Mexico zijn fietsen in Frankrijk goedkoper door de hogere productiviteit. Die productiviteit stijgt door machines, betere organisatie, specialisatie en scholing.
Factor 3 is de infrastructuur, betere havens, wegen, luchthavens en glasvezelkabels verlagen de kosten. En factor 4 zijn historische oorzaken. Duitsland begon ruim een eeuw geleden als eerste met auto's, kennis concentreerde zich daar. Tegelijk spelen merken mee, in landen met goedkope auto's importeert men ook de dure Mercedes, en in de VS drinkt men naast eigen bier ook het dure Heineken uit Nederland.
Omdat landen zich specialiseren, spreken we van internationale arbeidsverdeling. Japan maakt auto's, Indonesië kleding, Brazilië koffie, Nederland machines. En de wereldhandel groeit. Vervoersafstanden zijn steeds minder een belemmering. De ingrediënten van een pak vruchtenyoghurt uit Stuttgart komen van overal. De yoghurtbacterie reist 917 kilometer vanuit Noord-Duitsland, de aardbeien uit Polen 1246 kilometer en het etiket zelfs 1587 kilometer. Meer transport betekent meer uitstoot en draagt bij aan het broeikaseffect. Vliegtickets zijn mede goedkoop, doordat er geen belasting wordt geheven op kerosine doet één land dat wel, dan tankt het vliegtuig gewoon elders.
Dan het verschil tussen de EU en de EMU. De Europese Unie bestaat in 2019 uit 27 landen. Na het Brexit-referendum in 2016 stapte het Verenigd Koninkrijk in 2020 uit. Binnen de EU is er vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.
De EMU, de Economische en Monetaire Unie, is een verdieping die 19 landen in 1999 namen. Ze voerden de euro in en droegen bevoegdheden over aan de Europese Centrale Bank. Er zijn twee normen. Het overheidstekort mag niet boven de 3% van het nationaal inkomen komen en de staatsschuld niet boven de 60%. Door de crisis van 2008 hadden met name de Zuid-Europese lidstaten grote moeite aan die normen te voldoen en moest de ECB bijspringen.
Samengevat, de EU is de brede samenwerking van 27 landen. De EMU is de monetaire verdieping van 19 eurolanden met een gemeenschappelijke munt en centrale bank.
Tot slot H1, uitvoer en wederuitvoer. Meer dan de helft van het nationaal inkomen wordt in het buitenland verdiend. In 2017 bedroeg het nationaal inkomen 733 miljard euro en de totale uitvoer 468 miljard euro. Maar een groot deel is wederuitvoer, goederen die Nederland importeert om ze daarna door te sturen. In 2015 was 177 van de 419 miljard euro aan uitvoer wederuitvoer.
Het verschil in bijdrage aan het nationaal inkomen is groot. Wederuitvoer draagt slechts 7,5% van zijn waarde bij aan het nationaal inkomen. Eigen productie draagt 59% bij. De totale bijdrage van de uitvoer, inclusief diensten, aan het nationaal inkomen is 29% en dat percentage is in 30 jaar nauwelijks veranderd. Dat komt doordat de stijgende export voor een groot deel bestaat uit wederuitvoer en die telt per euro veel minder mee.
Dan H2, de overheid om ons heen. De overheid is een verzamelnaam voor alle organisaties die wettelijk werkzaamheden voor de bevolking uitvoeren. Er zijn vier hoofdorganen: gemeenten, waterschappen, provincies en de landelijke overheid.
Gemeenten regelen bestrating, fietspaden, lantaarnpalen, paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en jeugdzorg. Waterschappen zorgen voor schoon water, bescherming tegen wateroverlast, zuivering van afvalwater en beheer van de dijken. Provincies bepalen waar dorpen en steden kunnen uitbreiden en houden toezicht op gemeenten, waterschappen en milieuwetten. De landelijke overheid maakt wetten en voert ze uit via diensten als de politie, het leger, de belastingdienst en de onderwijsinspectie.
Dan de drie soorten goederen. Collectieve goederen kunnen niet aan individuele personen worden geleverd. Zodra ze er zijn, heeft iedereen er toegang toe en kun je niemand uitsluiten. Straatverlichting en wegen zijn de voorbeelden. Je kunt geen kassa bij elke lantaarnpaal zetten. Ondernemers verdienen er niets aan, dus de overheid levert ze.
Individuele goederen zijn wel tegen betaling aan afzonderlijke mensen te leveren. Wie niet betaalt, wordt uitgesloten. Brood, een scooter, kleding. Dan zijn er quasi-collectieve goederen, in principe individueel, maar de overheid levert ze zelf, gratis of onder de kostprijs, omdat de samenleving er belang bij heeft. Onderwijs is een voorbeeld en autosnelwegen, je kunt er tol op heffen, maar de overheid laat iedereen er gratis gebruik van maken.
Het onderscheid tussen collectieve en particuliere sector. Mensen in loondienst bij de overheid zijn ambtenaren. In 2017 waren dat er 515.000, zoals politieagenten, belastingambtenaren en rechters. Semi-ambtenaren werken bij instellingen die volledig door de overheid worden betaald. Scholen, buurthuizen, ziekenhuizen. Ze werken niet direct voor de overheid, maar worden er uiteindelijk wel door betaald.
De overheid, de gesubsidieerde instellingen en de uitkeringsinstanties vormen samen de collectieve sector. In 2016 waren dat 2.275.000 banen, in 2018 waren het er 2.295.000 op een totaal van ruim 10 miljoen banen. De particuliere sector, ook wel het bedrijfsleven, bestaat uit bedrijven die eigendom zijn van personen en die winst als hoofddoel hebben.
Mensen zonder eigen inkomen, ouderen, bijstandsgerechtigden, arbeidsongeschikten ontvangen een inkomensoverdracht, geld waarvoor zij geen tegenprestatie hoeven te leveren. De overheid financiert dat uit belastingopbrengsten en sociale premies.
Voor de AOW geldt het omslagstelsel. De premies die werkenden nu betalen, worden in hetzelfde jaar meteen uitgekeerd aan de rechthebbenden. Bij het kapitaaldekkingsstelsel wordt de premie belegd en later uitbetaald uit de beleggingsopbrengsten. De AOW werd in 1957 ingevoerd. Het parlement wilde toen meteen uitkeren aan de toenmalige 65-plussers. Dat kon alleen via het omslagstelsel.
Vergrijzing betekent dat het aandeel AOW-gerechtigden in de totale bevolking stijgt. In 2010 waren er 2,6 miljoen op 16,6 miljoen inwoners. In 2018 waren dat er 3,1 miljoen op 17,2 miljoen.
De AOW geeft alleen een minimuminkomen. Wie bij pensionering niet te veel wil inleveren, bouwt aanvullend pensioen op via een pensioenfonds, bijna altijd verplicht per bedrijfstak. Bekende fondsen zijn Zorg en Welzijn voor de Gezondheidszorg en het ABP voor ambtenaren en leraren. De uitkering bedraagt doorgaans 70-90% van het gemiddelde loon over alle gewerkte jaren. Pensioenpremie is aftrekbaar voor de belasting. Over de uitkering betaal je later wel belasting.
Dan de belasting. Nederland heeft een progressief stelsel. Meer verdienen betekent procentueel meer betalen. Bij een proportioneel stelsel, ook vlaktax, betaalt iedereen hetzelfde percentage. Bij een degressief stelsel daalt het percentage naarmate het inkomen stijgt.
Vanaf 2021 zijn er twee schijven. Over je belastbaar inkomen tot 68.507 euro betaal je 37,05%. Over het deel daarboven betaal je 49,50%.
De berekening gaat in vier stappen. Stap 1. Neem het bruto inkomen. Stap 2. Trek de aftrekposten eraf voor het belastbaar inkomen. Aftrekposten zijn hypotheekrente, giften voor goede doelen en overreiskosten voor woon-werkverkeer. Stap 3. Bereken via het schijventarief de verschuldigde belasting over het belastbaar inkomen. Stap 4. Trek de heffingskortingen ervan af.
Voorbeeld van een aftrekpost. Een hypotheeklening van 250.000 euro met 4% rente kost 10.000 euro aan rente per jaar. Dat mag je van je bruto inkomen aftrekken. De algemene heffingskorting is in 2020 bij een inkomen tot 20.000 euro gelijk aan 2642 euro. Die daalt bij een hoger inkomen tot 0 bij 68.507 euro of meer. Mensen die betaald werken hebben ook recht op een arbeidskorting.
Tot slot, het overheidssaldo en de staatsschuld. Het overheidssaldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid. Tekort, de overheid geeft meer uit dan er binnenkomt en moet lenen. Opeenstapeling van tekorten leidt tot een stijgende staatsschuld, met hogere rentelasten en minder geld voor andere uitgaven. Bij een overschot kan de overheid aflossen. In 2019 kwamen er 305 miljard euro binnen en gingen 295 miljard uit, een overschot van 10 miljard euro.
EMU-landen hebben afgesproken, overheidstekort maximaal 3% van het nationaal inkomen, staatsschuld maximaal 60%. De staatsschuld als percentage van het nationaal inkomen heet de staatsschuldquote. Door de economische crisis overschreden veel EMU-landen die normen. Griekenland had eind 2017 een staatsschuld van ongeveer 180% van het nationaal inkomen.
Dat waren de kernpunten van H1 en H2.
Succes met leren!